Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, welkom in deze dienst. Ook de luisteraars via kerk, radio en internet en alle die later de dienst beluisteren, hartelijk welkom en fijn dat u meeluistert. Voorganger in deze dienst is dominee Baas uit Amstelveen, hartelijk welkom. Er zijn in deze dienst 3 collectes. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. Deze wordt gehouden na het zingen na de preek. En de derde collecte is voor de wijkkas. Deze wordt gehouden bij de uitgang en in de koffiehoek. Alle collectes uiteraard van harte aanbevolen. De bloemengroet gaat vanmorgen naar Roland en Petra Gijzen, S-Karp 8. Als u het leuk vindt om de bloemen te bezorgen, kunt u zich daarvoor na de dienst melden bij de heer Bot. Woensdagavond 18 april is er om 8 uur een gemeenteavond in de Exoduskerk. Noteert u dat vast in uw agenda. Er is dan verkiezing voor ambtsdragers. De kerkraad heeft de lijst met verkiesbare broeders vastgesteld. Voor de vacature van diaken, broeder Martijn Bok. Voor de 2 vacatures voor ouderen kerkrentmeester, broeder Harm van Delen, A. Duister, Gerard Maas en Bram Vroon. En voor de 5 vacatures van ouderling, de broeders Marinus van den Berg, Philip Kok, Harm van Delen, Albert Don, Andrew Eigenraam, Jacob Gelderblom, Nelis de Jong, Walter Kraaienveld en Henk van der Vliet. De diensten voor volgende week zondag 15 april. Om 9:30 in de Grote Kerk is er een dienst met dominee van der Linden uit Rotterdam. Middagdienst is om 4:45 in de Exoduskerk, waar dominee Foppen voor zal gaan. Vanmiddag komen we om 4:45 samen in de Exoduskerk. Voorganger is dan dominee De Wit uit Jaarsveld. De weekbrief kunt u dan weer meenemen. Daar staan de liederen in die we vanmiddag zullen zingen. Tot zover de afkondigingen. Laat ieder zere goedheid loven. Dat gaan we zingen uit Psalm 118, vers 1 en 12. Een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat falen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Want hij, dat is de opgestane, moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Amen. Gemeente, laat ons de dienst voortzetten door samen te zingen Psalm 45, het eerste en het tweede vers uit de oude berijming. Psalm 45, 1 en 2. Gemeente, wij horen vanmorgen het gebod van God uit Leviticus 19. En laten wij daarna samen zingen Psalm 140, het 11e en het 13e vers uit de oude berijming. Psalm 140, 11 en 13. Het gaat ook vanmorgen in de dienst over de leugen die na Pasen verspreid is en nog wordt. En Psalm 140 spreekt ook van leugensprekers en lasteraars. 140, 11 en 13. Eens kwam tot Israël en nog komt tot Israël en in Christus tot ons en onze kinderen dit woord: heilig moet u zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen. U mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met roddel rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder of uw zuster niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem of haar laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere en u moet mijn verordeningen in acht nemen. Amen.
Thank you.
Gemeente, voordat wij uit de Bijbel gaan lezen, willen we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere grote en almachtige God, barmhartige Vader, in onze Heere Jezus Christus. Uw gemeente hier, verbonden met uw wereldwijde kerk, mag de eerste dag van een nieuwe week weer beleven. Opstandingsdag, om die te vieren. Allicht Pasen 2018 achter de rug. Weer die eerste dag van de week, gedenkwaardig. We danken u voor de dagen die voorbij gingen. Lief en leed. Alles wat we meedragen, wat we beleefd hebben en wat we nog beleven. We danken u voor uw trouwe zorg over ons, jong en ouder. Voor het goede wat u gaf in de zorg. Elke dag weer, dat u daar was, van de vroege morgen tot de late avond en in de nacht over ons de wacht hield. We danken u voor dagelijks brood. Wij danken u voor de zegen van Pasen. Voor het leven wat u aan het licht gebracht hebt. Dat we het niet behoeven te doen met de dingen die gezien worden. Ze maken ons vaak moedeloos. En we voelen ons soms zo hopeloos als we het daarmee zouden moeten doen. Maar we zijn hier gekomen om gezegend te worden in de opening van het woord. Om het goede nieuws opnieuw te horen. Dat u bent opgestaan, dat de dood niet het laatste woord heeft. En dat er een einde komt aan alle ellende. Geef dat wij vanmorgen hoorders zullen zijn. En dat we straks hier weer vandaan gaan om het door te vertellen. De hoop die we op u hebben. Wij weten een beetje waar we aan toe zijn. Maar u weet het nog veel beter. We komen u danken voor de vrijheid die we hebben ontvangen om naar onszelf te kijken. Maar dat niet alleen, want waar moesten we dan blijven? Maar dat we hier samen zijn om op u te zien, die zulke grote wonderen gedaan hebt in de opwekking van uw Zoon. En wij bidden om uw zegen. De krachtige werking van uw geest, de doorwerking in uw gemeente, in de harten van jongeren en ouderen. Zegen ons, Heere, opdat de Bijbel echt open mag gaan en wij horen wat u ook vandaag tot ons te zeggen hebt. Geef dat aan de jongeren van de gemeente, die vaak ook aan het front staan. Geef dat we als ouderen ook hen een beetje begrijpen. In hun strijd en worsteling om wat waar is en wat werkelijk houvast biedt. Wees met de kinderen in de dienst. De kleinste die we brachten bij de oppas en alles wat daar plaatsvindt. Onderwijs gegeven, dat ze ook een fijne morgen hebben. En dat we straks zo allen gezegend onze weg vervolgen. Spreek tot ons. Hier en overal waar uw gemeente samenkomt in deze stad, in ons land en wereldwijd. We denken in het bijzonder ook vanmorgen aan uw gemeente in Myanmar. Als Harm en Marja ook deze week weer zullen vertrekken om hun roeping daar te vervullen. Zegen de gemeente daar om tot zegen te zijn in die zo moeilijke situatie. Hoor ons gebed en aanvaard onze dank. Uit genade. Amen. Gemeente, wij openen het evangelie in de beschrijving van Matteüs. Matteüs 28. En wij beginnen te lezen bij vers 8. Matteüs 28. Het achtste vers. En zij, de vrouwen op die echte eerste paasdag, en zij gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap. En zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. Zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. En toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan. Daar zullen zij mij zien. Terwijl zij onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En zij kwamen bijeen met de oudsten en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En zij zeiden, zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God horen en het bewaren. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek vindt u in Matteüs 28. Schriftlezing, in het bijzonder dat laatste wat we gelezen hebben, wil ik nogmaals laten klinken. En dit woord, dat akelige gerucht, is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Ik heb boven de preek geschreven, al is de leugen nog zo snel. Puntje, 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 puntje. Kinderen, de jongeren die kennen het gezegde, denk ik wel, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Nou, als je dat nou onthoudt, de waarheid, Christus de waarheid, het evangelie de waarheid, hij overwint de leugen, ook in onze dagen. En wij hebben de roeping om de waarheid te verkondigen, ook na deze dienst. O, zegt het allen, dat hij leeft. Dat is de waarheid en dat de dood en de leugen niet het laatste woord hebben. Voordat wij horen naar de uitleg en de toe-eigening, willen we samen zingen Psalm 1, het eerste en het derde vers uit de Nieuwe Berijming. Ook daar gaat het over het omgaan met leugenachtige lieden, maar wij als gemeente zijn geroepen om de waarheid te verbreiden. 1 en 3 van Psalm 1. Na de preek zingen wij zonder verdere aankondiging gezang 218 uit het liedboek voor de kerken 1, 2 en 4. Ik zeg het allen dat hij leeft, dat hij is opgestaan. Gezang 218. Gemeente van God te Gorinchem bijeen. In de wereld van de wetenschap is er een bepaald soort gedrag wat optreedt als een overtuiging die al heel lang bestaat aangevallen wordt. Als voorbeeld neem ik vanmorgen, misschien bij u, bij jou bekend, de tijd waarin Copernicus leefde, zo ongeveer het jaar 1500. Wat zei deze geleerde? Hij zei dat niet de aarde het middelpunt van het heelal is, maar de zon. En u moet weten dat dat in die tijd heel revolutionair was. De aarde, niet meer het centrum, dat dachten we. En wij dachten dat de mens het centrum van alles was. Het duurde echter nog heel lang voordat de mensen Copernicus gelijk gaven. Wat hebben de mensen in zijn dagen toch van alles uit de kast gehaald om wat deze man zei onderuit te halen, te ontkennen. Ze probeerden een heleboel verklaringen te vinden tegen die nieuwe theorie van deze geleerde. Ze deden alles liever dan toegeven dat het niet de aarde is die het centrum is, maar de zon. Ze deden alles om het maar bij het oude te houden. Waarom? Ach, we voelen dat wel aan, gemeente. Dan moet er nogal wat veranderen als dat waar is wat Copernicus zei. Dan deugde dat oude systeem niet. Dan kwam alles als het ware op zijn kop te staan. Iets vergelijkbaars, dat vond ook plaats in de eerste eeuw. Rond het jaar 30 na Christus geboorte, na de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En het gebeurt eigenlijk nog altijd, ook in de 21ste eeuw, als mensen geconfronteerd worden met de boodschap: Jezus Christus is opgestaan uit de dood. En in ons schriftgedeelte wil de evangelist Matthäus grondig afrekenen met een zet die in zijn dagen al op het schaakbord telkens weer gedaan werd. Een zet waarbij de mensen niet behoefden te geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood. Want als je dat niet hoeft te geloven, dan hoeft er in je leven ook niet zoveel te veranderen. Want als het waar is dat Christus uit de dood is opgestaan, heeft dus de dood niet het laatste woord. En zal er wat in mijn leven moeten veranderen en in mijn denken, hier en nu? Welke leugen ging sinds de opstanding de wereld in? We hebben het gelezen. Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen. Ja, zegt Matthäus, dat moesten ze zeggen. Dat moesten ze van die priesters zeggen. Een paniekerig verhaal is het, ongeloofwaardig. Een verhaal waar nota bene de mensen heel goed voor betaald zijn. Nu kan het zijn dat vanmorgen iemand zegt, maar Matthäus kan ook moeilijk wat anders zeggen. Oké. Maar bedenk wel, gemeente, wat kon Matthäus ermee winnen of verliezen? Nou, het ontkennen van de opstanding van Jezus uit de dood had voor rust gezorgd. Alles bij het oude. Dat hebben we nu gehad en nu gaan we gewoon weer verder. Het wereldbeeld van iedereen had overeind kunnen blijven. De dood, en dat is fini, afgelopen, alles. De Joden geloofden dan nog wel in een opstanding der doden aan het einde van de tijden, maar dat is hun zaak. De Joden konden in de dagen van Matthäus gewoon zo doorleven, in Jeruzalem en daarbuiten. De diensten waarnemen in de tempel. De priesters konden elke dag hun gewaad aantrekken en dienst doen in de tempel en ga zo maar door. De Romeinen konden doorgaan met de overheersing van de volkeren. De filosofen die hun standpunt ingenomen hadden, konden doorgaan met hun filosoferen. Alles gewoon zo door. Maar, en nu komt het. Als het waar is dat Jezus van Nazareth, die gezegd is de Christus te zijn, uit de doden is opgewekt. En als de mensen aan de hand van dat nieuws hun leven opnieuw zouden moeten inrichten. Als er bekering zou moeten plaatsvinden. Dan is Matthäus, de evangelist, en zijn al die andere opstandingsgetuigen gemeente op ramkoers met alles wat er in die wereld toen gedacht en gezegd werd. En wil je nu op ramkoers zijn? Wil je dat? En Matthäus staat als het ware vanmorgen in ons midden. En ik hoop dat u bij hem gaat staan als christelijke gemeente in Gorinchem. En dat u zegt, Jezus is opgestaan uit de doden. Hier staan wij. En wij kunnen niets anders zeggen dan dit. En we kunnen niet anders in 2018 in de wereld staan met deze heerlijke, ongehoorde en ongelooflijk mooie boodschap. Jezus is opgestaan. Het christelijk geloof, gemeente, het belijden aangaande de opstanding, berust op het betrouwbare getuigenis van profeten en apostelen. Laat je toch niets wijs maken door de moderne wetenschap dat de opstanding van Jezus niet waar is. Jongelui, laat het je niet wijs maken. De wetenschap zou dan bewijzen dat dat niet kan. De wetenschap hoeft dat helemaal niet te bewijzen. Want, dat klinkt misschien gek vanmorgen. Niemand kan uit de dood opstaan. Dat wist iedereen wel. En in onze moderne tijd weten we dat ook. We brengen mensen naar het graf. En dan zou je een week later op de begraafplaats komen en die je begraven hebt zou op een bankje zitten. Je zou hartgillend weglopen. Opstanding van de dood komt niet in onze kraam van pas. Maar gemeente, het christelijk geloof houdt niet in dat sommige mensen soms uit de doden opgewekt worden en dat Jezus daar één van is. Maar het christelijk geloof houdt in dat mensen nooit uit de dood opstaan. Maar dat in en met Jezus Christus iets nieuws gebeurd is. En dat wil ik onderstrepen. Dat is niet zomaar een wondertje, maar dat het echt iets machtigs, iets nieuws is, iets ongehoords is. Het is waar, nogmaals, wetenschappers, ook in de 21ste eeuw. Doden staan niet op, maar in zaken Jezus is er iets nieuws gebeurd. En dat komt niet, gemeente, door een raar foutje in de kosmos. Dat komt niet doordat er in de lichaamscellen van Jezus iets bijzonders aan de hand was. Nee, gemeente. Dat komt omdat God zijn wereld niet heeft losgelaten toen die wereld van hem afviel. En wij er zo'n zootje van gemaakt hebben tot op de dag van vandaag. Dat komt omdat Israël geroepen om er voor God te zijn en voor de volkeren van de wereld er te zijn. Dat Israël haar roeping verzaakt heeft. En dat in de volheid van de tijd ten laatste God zijn zoon gezonden heeft om het weer goed te maken. Om de wereld te herscheppen. Want de dood zal het laatste woord niet zijn, hebben. En alles wat ons aan ons oog voordoet, alle ellende en sores in Myanmar en all over the world. Dat zal niet het laatste woord zijn. Maar het laatste woord is aan hem die de wereld schiep en die de wereld zal hebben. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En nu is de opstanding van Christus uit de doden het begin van het nieuwe. Nu is de opstanding van Christus uit de doden de geboorte van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Gelooft u dat? En ik zeg gelijk vanmorgen, geloof ik dat? Want terwijl ik het tegen u zeg, gemeente, dan is er een gebed in mij dat ik het geloven mag. En dat ik het dieper geloven mag, want anders geloof ik er niks van. Al zit ik elke zondag in de grote kerk van Gorinchem. De opstanding van Christus uit de doden is iets totaal nieuws. En ik zeg u ook en jullie, het is ook bedreigend. Opstanding uit de dood, bedreigend voor de mens van de 21ste eeuw. Net zo, of misschien nog meer bedreigend, als die theorie, die waar is, van Copernicus, dat niet de aarde het centrum is, maar de zon. Dit evangelie is veel bedreigender. De opstanding van Jezus stoort. Wil storen. Want als het waar is, dan kan het niet bij het oude blijven in ons leven. Als het waar is, dan moet er een herschikking plaatsvinden in mijn denken en in mijn doen. Als het waar is, dan moet ik mij van een heleboel zaken bekeren. Nou, dat willen we niet. Dat wilden de mensen niet in de dagen van Matthäus. Die Joden die samenkwamen op die eerste dag van de week. En ze probeerden wanhopig een andere verklaring te vinden voor dat lege graf. Ze wilden wanhopig een andere verklaring vinden. Dat er mensen waren, 12, 120 en steeds meer, die geloofden dat Jezus was opgestaan uit de dood. Ze wilden een verklaring vinden voor het feit dat overal in de toenmaals bekende wereld er gemeenten ontstonden en die groeiden maar. Hoe kan dit? Dat je zoiets gelooft. Een verklaring. En nu hebben ze een leugenverhaal gemaakt. Waar de waarheid aan alle kanten doorheen breekt. Vreselijk, gemeente. Het Sanhedrin, de Joodse leidslieden, de geestelijke onder Gods volk. Moedwillig verkrachten ze de waarheid. Twee groepen mensen gaan op die echte eerste paasdag evangeliseren. Dat staat er. In vers 8, als u dat even voor u neemt. Daar staat het woord in het Grieks evangeliseren. Om het zijn discipelen te evangeliseren. En in vers 10 staat het weer. Ga heen, evangeliseer mijn broeders. Dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij mij zien. En dan lees je nota bene in vers 11. En terwijl zij onderweg gingen om te evangeliseren, Zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en evangeliseerden, het staat er, evangeliseerden de overpriesters alles wat er gebeurd was. Op hun nuchtere maag, zeer vroeg in de morgen, krijgt het Sanhedrin te horen dat ze van Jezus niet af zijn, al denken ze het. Spoedvergadering natuurlijk. En een compleet verslag van Pasen krijgen de broeders voorgeschoteld. Gemeente, wat een preek moet dat geweest zijn in de vergadering van het Sanhedrin. Door die soldaten. Het Pasennieuws krijgen ze uit de eerste hand. En het is opnieuw dat er een dringend appel op de broeders gedaan wordt. Bekeer je toch. Geloof in Yeshua van Nazareth. Geloof in hem. Hij is de Messias. Geef je gewonnen. Toen hij aan het kruis hing, toen riepen ze spottend: als je de Messias bent, kom af van het kruis en we zullen je onmiddellijk geloven. Toon je kunsten. Hij deed het niet. Ze krijgen een groter teken. Jezus is opgestaan uit de dood. Dan zullen wij geloven? Een dringend appel, gemeente. Maar ze worden fanatieker. Dat graf bewaakt, dat graf verzegeld, dat is leeg, zeggen de soldaten. En aan mijn vaste overtuiging moet er in hun geweten, in hun hart en leven, een stemmetje klinken. Hij is het wel. Geloof in hem, neem hem aan. Maar ze weigeren. Ze willen het niet. En een leugen wordt gefabriceerd. Om dat gerucht dat hij is opgestaan om zeep te helpen. Hij is opgestaan. Gemeente, nu kunnen de Joden niet langer in onwetendheid dwalen. Ik heb gedacht in de voorbereiding. Als je zo volhardt in ongeloof, nader je dan niet de gevarenzone van de zonde tegen de Heilige Geest. Als je maar door alle rode stoplichten heen rijdt. En je trekt je van alles niks aan en je gaat maar door. Dat er een moment komt dat God zegt, ga nou maar. Ga nou maar. Aangrijpend vind ik dit. Dat je willens en wetens de deur van Gods waarheid in het slot gooit. Geen berouw, geen geloof. Leugen. Kost wel wat, gemeente. Ach, die arme mannen. Ze hadden al 30 zilveren penningen aan Judas moeten geven. En nu staat er veel geld. Ik zou best weten hoeveel. Maar het is veel. Veel geld hebben ze ervoor over. Voor wie? Voor Pilatus. Want die soldaten zijn ook niet gek. Die soldaten zeggen, ja, maar als dit bij Pilatus terechtkomt, dan is ons leven niet meer zeker. Want soldaten die slapen terwijl ze op wacht staan, die werden in die dagen zo gedood. En de Joodse leiders, ze zeggen, no problem. Want wij weten wel met Pilatus om te gaan. Steekpen. En zo worden de soldaten de straten van Jeruzalem ingestuurd om te liegen. Akelig gerucht, gemeente. Akelig. En wat zegt Matteüs in vers 15? Tot op de huidige dag. En dan moet u weten dat Matteüs zijn evangelie schreef in het jaar 60, 70 na Christus. Dus ongeveer 30 jaar na dit gebeuren. En dan nog zegt hij, dat gerucht gaat maar door. Hij is niet opgestaan, maar gestolen. Tot op deze dag gaat het door. En ik moet het zeggen. Dit akelige gerucht gaat door de wereld. Tot op de huidige dag. 2018. Dit akelige gerucht. Misschien iets anders geformuleerd. En dat niet alleen onder het volk van God, de Joden, vandaag de dag. Maar dit akelige gerucht gaat ook onder de moderne heidenen, ook onder ons Nederland, rond. Zelfs in de kerk. Over één ding schijnen veel mensen het eens te zijn. Echt opgestaan is die niet. Misschien kent u de reclame wel, die voor Pasen telkens elke dag wel bij ons binnenkwam. Het Remonstrantse Broederschap wilde graag mensen op Pasen in hun samenkomsten hebben. En dan kreeg een dominee het woord. En dan bij alles wat ik gehoord heb van die reclame, was het, hij is niet echt opgestaan. Dat geloof ik toch niet. Dat gelooft niemand. Maar je moet het wat spiritueel zien. Je kunt er wat aan hebben. Zo. Het is wel waar. Maar het is natuurlijk niet echt gebeurd. Echt niet. Toen dacht ik ook weer. Wat een akelig gerucht. Akelig. Tot op de huidige dag. En gemeente, wat zullen wij daar nu aan doen, aan dat akelige gerucht? Als we straks weer naar huis gaan, wat zullen wij daaraan doen? Zullen wij heel parmantig roepen, met onze borst vooruit, hij is wel opgestaan. En dan nog eens een keer zo doen. Echt waar hoor, hij is echt opgestaan. Zeker, we zullen blijven getuigen. De Heer is waarlijk opgestaan. Maar gemeente, alsjeblieft niet parmantig. En ik zeg het expres zo. Waarom? Omdat ik de leerlingen van Jezus een beetje ken. En omdat ik ook mijzelf een beetje ken. Wat hebben ze het er allemaal moeilijk mee gehad met de opstanding van Jezus uit de dood. Het getuigenis van de vrouwen werd bestempeld als lariekoek. Er staat in het Grieks leros, daar komt ons lari vandaan. Toen de vrouwen bij de discipelen kwamen, hij leeft, hij is opgestaan. Toen zeiden die mannen lariekoek, geloof je het zelf? Ik moet denken aan de Emmausgangers. Ze hadden wat gehoord en ze hadden wat gehoord. En toch zaten ze nog in het duister. Opstanding uit de doodgemeente kwam ook in hun kraam niet te pas. En niet te vergeten broeder Thomas. Die had er nog langer voor nodig. Die zei, als ik niet zie en als ik niet tast. Ik geloof er niks van dat hij opgestaan is uit de doden. Wat was er voor nodig om mensen tot geloof te brengen? Jezus zelf moest eraan te pas komen. Eenmaal en telkens weer. Gemeente, en ik zeg het maar ronduit. Dat is nog het geval. Want anders geloven we er niks van. Ik wil daar best met u over spreken na de dienst. Maar ik denk dat sommigen van u dat wel zullen bekennen. Dat u zeggen, ja, ik zeg het wel. Ik ben erbij opgevoed, opgestaan uit de dood. Maar dat je jezelf eerlijk afvraagt, geloof ik het wel? Geloof ik het wel? En dan bedoel ik ook, wat voor consequenties heeft nou de opstanding van Christus uit de dood in mijn leven als single? In mijn relaties, in mijn huwelijk, in mijn vaderschap, in mijn opa zijn? In mijn leven in de maatschappij? Wat heeft het voor consequenties? Geloof ik het wel? Wat kan de moderne twijfel mij aanvreten? Dat akelige gerucht. Twijfel. Hier bij de Joodse Raad is het de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Hier bij de Joodse Raad is het wel bewust verzet. Er is ook nog wat anders. Dat je de twijfel van de volgelingen van Jezus, van zijn discipelen en discipelinnen, anders benadert. Ik wil dat aan de hand van een voorbeeld doen. Dat las ik en dat heeft diepe indruk op me gemaakt. Ik neem u mee naar de 40er jaren van de vorige eeuw. Niet een mooie plaats. Een plaats van duisternis en dood. Concentratiekampen. Ik heb het getuigenis van mensen gehoord die de kampen hebben overleefd. En die zeiden: wij zagen de schoorstenen vlak naast die gaskamers. En wij hadden gehoord wat er plaatsvond. Dat verschrikkelijke. Niet te geloven. De ene dag geloofden we het wel. En de schrik sloeg ons om het hart. Maar de volgende dag geloofden we het weer niet. En we zeiden tegen elkaar: daar wordt zeep gemaakt. Dat zijn steenovens. Als ze het maar niet behoefden te geloven wat ze zagen. Gemeente, iets kan zo onmenselijk zijn. Iets kan zo verschrikkelijk zijn. Iets kan zo duivels zijn. Dat je het niet gelooft. Dat je het gewoon ontkent. Je kunt er niet bij. En als je het nu eens omkeert, zou dat ook mogelijk zijn. Dat iets zo verrassend gelukkig is. Dat je van iets zo panisch blij kan worden. Dat iets je zo onmenselijk vrolijk maakt. Dat het bijna onmenselijk is om het te geloven. En dat is nu wat van God komt. Hier, Pasen. Geloven. Dat de dood niet het laatste woord heeft, maar de levende, Jezus die uit de doden is opgestaan. En geloven dat God om Christus wil, al je schuld, heel je sores wat achter je ligt, vergeeft. Wat je ook op je kerfstok hebt. Geloven, al mijn zonden om Christus vergeven. Gemeente, mogen we tegen elkaar toch wel eens zeggen, of ook elkaar eens bevragen, kennen we dat? Dat je hier in de grote kerk in Zwolle, onder het evangelie, soms zo overweldigd wordt door de liefde van God in Christus, dat je zegt: ik kan het gewoon niet geloven. Zoiets moois, zoiets geweldigs. En als ik zo als christen ook in de wereld staan, ik denk even aan Harm en Marja die weer naar Myanmar, ik ken ze niet, maar ik hoorde ervan, naar Myanmar gaat. En ik denk aan de Rohingya's en alles wat er heeft plaatsgevonden. En dat is maar een klein stukje op onze wereldbol. En dan nog al die andere haarden van ellende. En dat we nou hier in de samenkomst komen. En dat we dan horen dat God het allemaal nieuw zal maken. Dat het goed komt. Echt goed. Ja, als je daar nou nooit eens blij van wordt. Als je daar nooit eens zegt: is dat waar? Ik kan het niet geloven. Is dat echt waar? Hebben we toekomst? Ik herken dat een beetje, gemeente. En bij mij moet de Heere God er telkens weer aan te pas komen. Om mij van deze heerlijke zaak van leven en opstanding te overtuigen. En nu wordt tenslotte de gemeente van God te Gorinchem, ook na deze dienst, na deze eerste dag van de week geroepen om weer weg te gaan, de wereld weer in en getuige te zijn van zo grote dingen. Om tegen het akelige gerucht wat tot op de huidige dag de ronde doet, de waarheid te zetten. Hoe? Nogmaals, door te getuigen. Hij leeft, hij leeft, hij leeft. Wat heeft het gezegd? Parmantig. Ik heb net gezegd, niet parmantig. En ik kom er een beetje op terug, als u mee wil gaan. Want ik vind toch ook dat we als christenen best een klein beetje parmantig uit de dienst mogen gaan en de wereld weer in mogen trekken. Ik bedoel dit. Ik ben de jongste van een gezin van 6. En ik was soms best trots op mijn grote zussen en op mijn grote broer. En dan zei ik tegen mijn vriendjes, zal ik mijn grote broer eens halen? Gemeente, we hebben een oudste broeder. De Zoon van God, die de dood overwonnen heeft. Begrijpt u, zouden we nou niet eens een beetje parmantig door de wereld gaan en in alle ootmoed zeggen, en onze oudste broeder heeft de dood overwonnen, is de opstanding en het leven. In die zin, gemeente, is elke christen geroepen om een beetje opschepper te zijn. Desnoods met woorden. Ja, ik bedoel ook met je daden, met heel je leven een beetje opschepper zijn. Dat ons leven een weerschijn van Gods daad is, van Pasen. En dat we tegenover die akelige roddel zo de opgestane de wereld indragen. Vermaand en verplicht als we zijn, als gedoopte gemeente, om van Christus te getuigen en van Gods liefde in hem. U voelt wel aan, als deze dingen nou een beetje leven in ons hart, dan moet er in mijn eigen leven ook wel elke dag een gevecht geleverd worden. Alles wat niet zo deugt, werkelijk te veranderen, bekering. Dan moet ik ook naar mezelf toe protesten aantekenen tegen de dingen. Ik heb nog een relatie, ik mag mijn vrouw nog hebben, waar ik mijn vrouw verdriet mee doe en pijn soms. Soms ongewild. Daar moet ik tegen gaan protesteren in mijn eigen leven. Dat ik niet altijd die vader ben die ik zou moeten zijn. Daar moet ik tegen protesteren vanuit de opstandingskracht van Christus. Dat ik niet die opa ben en vul je situatie maar in. Dat ik op mijn werk niet altijd die getuige ben die ik zou moeten zijn. Op ramkoers met de wereld van vandaag. Protestant moet ik zijn vanuit Pasen. En bovenal dat mijn leven in het licht van Pasen staat te schitteren. Ik eindig met een voorbeeld. Misschien heeft u het al gehoord vorige week. Ik was bijna weer van plan over Johannes 20 te preken. Het is maar goed dat broeder van het Hof me waarschuwde. Dat zou dan de derde preek zijn over deze stof. Pasen kan best iets wat teleurstellend zijn. Dat je zegt, wat heb ik er nou aan? Ook als christelijke gemeente, ook persoonlijk. Wat brengt dat nou in mijn leven teweeg, Pasen? Het is nou achter de rug, maar wat neem ik nou mee en wat verandert dat nou mijn leven? Teleurstellend. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Je kunt gebeld worden. We komen vanmiddag op bezoek. Leuk. En we gaan vanavond mee naar de dienst. Heel fijn. We brengen wat voor je mee. Wat? Narcissen. Leuk. Heel wat narcissen. Dat fleurt mijn huis wat op. Dat geel prachtig. We houden er allemaal van, hè? Ja, narcissen. Fleurig, leuk. Er wordt vanmiddag aangebeld. En er staat iemand op de stoep, mijn vrienden. Een zwarte pot met aarde. Een paar van die bolletjes. En een enkel sprietje. Ik verheug me op een prachtige accubak vol met narcissen. En ik krijg een pot met zwarte aarde met wat bolletjes en sprietjes. Ik verwachtte wat anders. En nou dit. Boah. Teleurstellend. Wat moeten wij nu als christelijke gemeente in de wereld doen? Tegen dat akelige gerucht. We moeten als het ware met een pot allemaal rondlopen door de wereld. Met zwarte aarde. Een paar groezelige bolletjes met een enkel sprietje. En dat zal de wereld zeggen, moet je daar nou blij mee zijn? Is dat het nou wat jullie in die kerk en in dat evangelie? En dat je dan staat te shinen. En dat je dan staat te glimmen en dat je zegt, dit wordt zo mooi. En het komt allemaal zo goed, mensen, je wilt niet weten. En dat je zo met die pot zwarte aarde en die groezelige bolletjes en die enkelsprietje door de wereld gaat. En dat je maar getuigt. De dood is verslonden tot de overwinning. Jezus leeft en wij met hem. En de wereld, wat we zien, dat heeft een einde. Maar dwars door alles heen bouwt God zijn koninkrijk. Kom achter ons aan. Ga met ons en doe als... Oké, doe als wij. Kom samen achter Jezus aan. En dat we zo een goed gerucht voortbrengen van het beloofde land. Amen. Gemeente, velen van u zullen het wel weten, maar Harm en Marja Kool, die zijn vandaag voor het laatst, tussen aanhalingsteekjes, in de gemeente. Dat wil zeggen, ze hopen deze week weer te vertrekken naar Myanmar. En mij is gevraagd om hen naar voren te roepen. En we willen ze straks, ik zeg dat alvast tegen de organist, want men was vergeten dat u te melden, maar we willen straks Psalm 121 zingen. Twee versen. Harm en Marja, daar zitten jullie dus. Het is misschien heel slecht, maar ik ken jullie niet. Misschien te weinig gelezen in blaadjes van zending enzovoort, maar het is mooi dat jullie zijn vanuit de gemeente hier uitgezonden om ook niet echt afscheid te nemen, maar de gemeente te groeten. En de gemeente wil jullie natuurlijk ook Gods zegen toewensen, persoonlijk, daar zal ook nog wel gelegenheid voor zijn, maar ook samen jullie de beden uit Psalm 121 toezingen. Ik hoop dat de preek van morgen ook iets voor jullie betekend heeft om tegen dat akelige gerucht wat ook in Myanmar de ronde doet te shinen en het evangelie van de opgestane en van de toekomst, het rijk van God, mag doorgeven. En dat ze het aan jullie zien en horen, dat het echt waar is. De Heere zegenen jullie samen weer. Ik heb begrepen, kinderen laten jullie hier achter, die wonen hier al. Wensen we natuurlijk ook God zegen als vader en moeder. Toch heel wat kilometers van hen verwijderd zijn. Ik moet er niet aan denken. Goed, God zegenen jullie. Dat was voldoende, broeders. Dan willen we natuurlijk, en dat is nog meer, Psalm 121 zingen. Ik geloof dat jullie daar ook mee weggegaan zijn. Ik sla de ogen naar het gebergte heen en ook het vierde vers. Laten we ze dat staande toezingen. In de voorbeden denken wij aan broeder A. van Huxloot, die nog in het ziekenhuis verblijft. Mevrouw van der Horst van het Hof, na een val enkele weken in revalidatie in het gasthuis geweest. Ze mocht weer thuiskomen. Mevrouw zuster Versteeg Walraven heeft enige dagen in het ziekenhuis gelegen in verband met een zware longontsteking. Ook mocht ze weer thuiskomen. Broeder Roland Gijssen is dankbaar dat hij de Goede Vrijdag en Paasdagen met de gemeente heeft mogen vieren. Positieve berichten mocht hij ontvangen. Er is een stijgende lijn merkbaar. zorgen worden minder. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, wij danken u voor het ongelofelijke. En u zorgt hier dat jongeren en ouderen het geloofden en het geloven. En vanmorgen was u hier om ons in dat geloof te versterken. Dat het echt waar is. Christus is opgestaan. En wat dat betekent voor nu en voor de toekomst. De geboorte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is in gang gezet. En het is een zeker weten dat dat ons hart en leven heel persoonlijk dan ook op zijn kop zal zetten. En dat er bekering zal plaatsvinden. Dat wij werkelijk protestanten zullen zijn, te beginnen in ons eigen leven, maar ook in de kringen om ons heen. In de zorg voor elkaar als christelijke gemeente, om elkaar bij de les van Pasen te houden. En als wij de wereld weer ingaan, ons plekje in de maatschappij innemen, dat we dan staan met die potzwarte aarde, die bolletjes met enkel sprietje, maar dat we zo'n goed getuigenis van u geven en van het heerlijke evangelie van uw toekomst, dat anderen zeggen, daar willen we meer van weten. En dat mensen tot geloof en bekering komen, zich bij de gemeente voegen. We bidden u dat ook voor broeder Harm en zuster Maria, als ze weer gaan naar Myanmar om daar hun roeping te vervullen. Dat ze daar ook weer staan te getuigen en dat hun leven in dienstbaarheid zo vruchtbaar zal zijn. Als vrucht van Pasen wil ze door uw geest elke dag vervullen. Dat ze vol van u en van uw liefde zo hun weg zullen gaan. Gerechtigheid doen. Mensen oproepen tot gerechtigheid. Zegen aan heren. Ook als ze hun kinderen, misschien ook kleinkinderen achterlaten. Dat ze in vrede gaan. In de wetenschap, Vader, zorgt. We bidden u voor elkaar. Voor de zieken in de gemeente. Hen die met name genoemd zijn. In het ziekenhuis of weer thuisgekomen. Zorgen, grote zorgen. Of dankbaarheid dat de zorgen afnemen. Wees met hen. En dat ook dat leven, soms zo gebroken, aangevreten, zal staan in het licht van Pasen. Gegronde hoop dat eens al het oude voorbij zal zijn. En dat het zal klinken, ziet, het is alles nieuw geworden. We bidden nu voor uw volk Israël. Dat akelige gerucht, wat ook daar nog de ronde doet. Geef dat uw gemeente, die weet van Pasen, ze tot jaloersheid zal verwekken. En wij leggen onze vinger ook vanmorgen bij uw belofte. Dat u tot uw doel met uw volk zult komen. Zegen deze wereld waarin wij leven. Uw wereld. Dat uw gemeente wereldwijd als getrouwe getuigen van u zullen leven. Ga dan met ons mee naar huis. Geef nog een heerlijke zondag. In lentetijd. Waar we van genieten deze dagen. En vanavond weer getrouwheid in de samenkomst van de gemeente. Hoe hebben we elkaar nodig om samen door uw geest vervuld en geleid te worden. Zegen de broeders van de kerkenraad. Zegen onze broeder dominee Foppe. Hier nog werkzaam, afscheid nemend op weg naar Den Haag. Geef hem en zijn vrouw en kinderen alles wat nodig is. En de broeders ook alles wat nodig is voor al hetgeen weer op hun bordje ligt. Om vacatures te vervullen. Zegen ons allen uit genade. Amen. Gemeente, laten we tot slot samen zingen gezang 53, het tweede en het derde vers. Ik vind dat zelf altijd een prachtig paaslied om te doen. 2 en 3 van 53. Gaat heen in vrede, met de vrede van Christus de wereld in en ontvang daartoe de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie allen. Amen.